tekstwoorden voor deze avonduur als een woord na de bediening van het avondmaal vindt u in het boek der psalmen, de 45ste psalm. Psalm 45 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 45, de versen 4 en 5, waar het woord des Heeren aldus spreekt. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Tot zover. We hebben vanmorgen iets gehoord uit het derde vers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. En we hebben stilgestaan bij de liefde, welke de meeste van allen is. De hoop die niet beschaamt, omdat de liefde in de harten wordt uitgestort. We hebben gehoord het werk des geestes in het waarachtig geloof. Maar dat waarachtig geloof dat de Heilige Geest werkt, is als het ware de worsteling tegen alle zichtbare dingen in. Tegen alle onvruchtbaarheid onzerzijds. Tegen het gezicht van onze ogen en hetgeen onze handen tasten. Dat geloof blijft even waarachtig, hoe naar en akelig de ongelovigen zich ook mogen bevinden. Want het geloof is eigenlijk de hand van de Heilige Geest in de zondaarziel, die dwars door alles heen reikt als ziende de onzienlijke. Maar wanneer het ook hem behaagt zijn kinderen te bedelen met de liefde, ach, door het geloof blijft de steen op het fundament liggen. Maar door de liefde vloeit hij ineen met het fundament. Hij versmelt. Dat is ook een van de onbedriegelijkste kenmerken, hebben wij gehoord, van het werk van de Heilige Geest in de harten. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En iegelijk die zegt dat hij in het licht wandelt en zijn broeder haat, die heeft God niet gekend. Want hoe zal hij God lief hebben die hij niet gezien heeft, als hij zijn broeder die hij ziet haat? De liefde is een scherpe toetssteen. De liefde is zulk een krachtig instrument, zulk een schone gave in de hand Gods, om de meest hardste steen te verbreken, meest harde harten doen versmelten, de meest ongevoelige zondaar en zondares te verbreken, de zwartste zondaar te reinigen. Nu gaat de psalmdichter verder. Hij mocht een blik slaan op de koning. Dwars door alle schaduwen en nevelen heen, mocht hij een blik slaan op de koning der ere. Als je die psalm, ik vind het zo'n kostelijke psalm die wij gezongen hebben. Die 21ste koningspsalm. Daarin is zoiets wonderbaars, daar worden de onderdanen van die koning, de Heer Jezus Christus, als het ware door aangestoken, wanneer zijn lentewind, zijn geesteswind door de dorre hagen blaast, dan wordt het leven opgewekt. Dan bevinden ze zich daar in zulke volheid des harten, als het over die koning gaat, die gekregen heeft van de Vader, verdiend ook heeft, alle eer, alle heerlijkheid, alle majesteit en alle lof. Ja, zo mogen de koning eeuwig leven. En nu gaat de godvruchtige zanger, de dichter van deze psalm, hij gaat door de geest der profetie nog verder in zijn aanspraak tot de koning, om hem in verwondering, in liefde, in trouw, in genegenheid, in overgebogenheid toe te roepen: gord uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Je zou haast zeggen, verandert dit lied der liefde hier nu in een strijdpsalm? Verander dit lied der liefde onder de kinderen van Korach bemind en geliefd nu in toneel van een oorlog? Dat moet ge wel verstaan. Het is ook het werk van de koning om te beschutten en te beschermen. Het is het werk van de koning om aan te voeren. Het is het werk van de koning van Sion om alles alleen te doen. Want in het koninkrijk Gods is niet zoals op de aardse koninkrijken. Daar kan een koning eigenlijk niet zonder de hulp van zijn onderdanen. Die onderdanen moeten hem begeren. Die onderdanen moeten hun regeerder verkiezen. Die onderdanen moeten voor die koning arbeiden en zorgen. Die onderdanen moeten het land bewaken en het koninkrijk zuiver houden. Zo is het op deze aarde. Maar in het koninkrijk van deze koning is het alles net andersom. Net andersom. Daar is er maar één die arbeidt. Daar is er maar één die regeert. Er is er maar één die waakt. Zelfs des nachts sluimert hij niet. Er is er maar één die alles verdient voor de anderen. Dat is het wonderlijke koninkrijk van Gods genade en ontferming, het koninkrijk der hemelen. En omdat nu ons koninkrijk radicaal daar tegenover staat, ja, omdat alle koninkrijken der aarde, ook in het klein, in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven, omdat wij allerminst gediend zijn daarvan om van genade alleen te leven en te sterven, om bij genade te mogen blijven, omdat de hele hellemacht, de Satan, de wereld, alle godsdienstige Joden die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet, ze zijn uit de synagoge des Satans, ons eigen boze en ongelovige hart altijd zich verheft tegen de uitnemendheid der kennis van Christus. Omdat wij geen stand kunnen houden in de geestelijke strijd. Omdat wij tegen onszelf en geen enkele vijand het pleit kunnen winnen. Omdat het er wat dat betreft uitzichtloos en donker uitziet. Want wij struikelen en vallen dood over een molshoop en over een strohalm. Omdat er totaal niets is, geliefde. Het klinkt u misschien raar en hard, maar het is zo'n gezegende waarheid. Voor alle degenen die het ook waarachtig geloofd hebben. Die hun ziel in het leven niet kunnen houden. Die bij alles wat ze gedaan hebben of nog doen. Wat ze dachten of niet gedacht hebben. Bij alles wat ze ondervonden of niet ondervonden, er niet uit kunnen komen, niet opgewassen zijn tegen niets en tegen niemand. Voor de zulk is het zo'n gezegende waarheid. Daar is een koning. Dat volk, die ellendige, ze mogen bestaan uit wormen, uit bange hazen, noem maar op. Ze mogen al hun principes en beginselen in de rook zien verdwijnen. Ze mogen nergens geen steunsel meer in vinden. Ze mogen hun eigen schip niet meer kunnen sturen op het water. Ze mogen de overzijde niet meer kunnen bereiken of zien. Maar één ding geldt voor Jacob. Zij hebben een koning. Want hun koning is van Israëls God gegeven. Het is een koning die zichzelf heeft daargesteld en gegeven, van de Vader gezonden in deze wereld. Het is een onuitsprekelijke en heerlijke koning. Daarom, wanneer nu de kerk hier gaat hem toebidden, gort uw zwaard aan de hoop, aan de heup, o held, namelijk uw majesteit en heerlijkheid, uw zegenwagen waarop gij u bevindt, of uw klederen die enkel majesteit en heerlijkheid zijn, dan bidt de kerk als het ware van zichzelf af, tegen zichzelf en tegen alles. Tegen alles. Want alles wat zich verheft tegen de uitnemendheid der kennissen van Christus is schade, is drek, is vijandschap, is ongeloof, is twijfel. Het geldt daarom ook u, het zijn er onder ons niet velen. Ik moet het u zeggen, ik zou ze misschien op één hand kunnen tellen. Maar het geldt ook de anderen. Maar ik wilde zeggen, die vanmorgen niet zijn dood hebben verkondigd. Die op hun plaats zijn gebleven. Maar het geldt ook degenen die wel aangegaan zijn. De jongeren en de ouderen. Het geldt van ons allen. Maar ik hoop ook dat diegenen die nog konden blijven zitten, ook door het zwaard van deze koning ten goede getroffen mogen worden. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, want de liefde van Sion wordt bepaald en beperkt door het woord. Door het woord van God. En Sion heeft een ruim hart als het gaat over de ellendigen. Over alle die vanwege al hun zonden en verdraaidheid in onvrijmoedigheid op hun plaats zitten. Maar Sion is ook van harte vijand alle degenen die volharden in hun vijandschap en in hun belangeloosheid tegen de Heere hun koning. Daarvan geldt ook voor Sion, zou ik niet haten, Heere, die u haten. Ik haat ze met een dodelijke haat, tot vijanden zijn ze mij. Waarom? Omdat het om de koning alleen gaat. Omdat hij alleen het middelpunt is. Omdat hij alleen regeert. En dan zeg je misschien, is er dan voor mij geen hoop? Want ik weet zeker dat er ook in ons midden zijn die er geen vrede mee hebben. En die niet zo gemakkelijk op hun plaats blijven zitten. Dan hoop ik toch dat die enige held, die koning, dat hij zijn zwaard mogen gebruiken om ons te treffen in onze harten ten leven. Dat hij in zijn majesteit en heerlijkheid een afdruk mogen geven in onze zielen door het geloof. Hij die wit gelijk sneeuw is, wiens heerlijkheid die van de zon te boven gaat. Opdat gij in waarheid zoudt verstaan en niet in schijn, wee mijner, daar ik een mens van onreine lippen ben en woon in het midden van een onrein volk. Opdat gij nog waarachtig belang zoudt krijgen bij de vergeving van al uw zonden en misdaden. Zo roept de kerk als het ware de koning, de held toe. Hij hebt bij één held voor Israël hulp beschoren. Om alles te verdelgen en om te brengen. Om alle hoge muren te slechten. Om alle opstand en tegenstand te overwinnen. Ja, zelfs zal het ten einde met onze vaderen ook zijn. Dat hij al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij en al zijn uitverkorenen in de eeuwige zaligheid brengen zal. En dat zeggen ze niet omdat ze zo overtuigd zijn van hun waarde. Dat zeggen ze niet omdat zij aan het avondmaal geweest zijn. Omdat zij anders of beter zijn. Maar dat zeggen zij alleen omdat er in hun hart gebaande wegen zijn. Dat zijn de wegen van de koning, van de held, die alle macht heeft gekregen, die alle eer ook waardig is. Dat zeggen zij, omdat zij hier reeds in beginsel van harte begeren dat de koning mogen leven. En dat alles wat zich in hun eigen harten verheft tegen de heerlijkheid van de koning, dat is hun geen zaak van vreugde. Dat is hun geen zaak van blijdschap. Dat ze niet van de morgen tot de avond roepen dat de koning leven, heil den koning der ere. Dat is hun geen zaak van vreugde. Dat ze hier afdwalend zijn en afgoereerders en afwijkers. Dat ze zich met zulke ijver om God te dienen begeven gelijk het nodig is. En zulke volkomen geloof niet hebben om waarachtig volkomen alleen op hem te rusten. Het is geen zaak van vreugde. Daarom bidden ze ook en tegen zichzelf, maar ook tegen al zijn vijanden. Gort uw zwaard aan de heup, o held. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan en dat doet hij nog. Welzalig die hem mag zien in zijn vernedering, in zijn strijd, waar hij als een held het pad gelopen heeft. Zijn zwaard was een wonderlijk zwaard. Zijn zwaard bestond niet in een ijzeren zwaard. Nee, dat niet. Weliswaar is er ook sprake van hem die de heiden als pottenbakkers vaten tegen elkander in stukken zal slaan en ze verbrijzel door een ijzeren scepter. Dat is waar. Maar ik wil u toch even de andere kant laten zien, opdat de meest vertwijfelde, meest zichzelf beschuldigende, ja die heden door de geest beschuldigd zou worden in zijn ziel, niet in wanhoop ten onder zou gaan. Gort uw zwaard aan de hoofd, u o held, heeft de dichter hem toegeroepen. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd toen hij daar neerlag in een kribbe. Dat is gebeurd toen hij daar liep als kind. Toen hij daar kroop door het huisje in Nazareth of in Egypte. Toen hij een kindeke was en opging naar de tempel. Toen hij een knaap, een jongeling geworden is. Toen hij een man was. Toen hij het land doorging. Goeddoende. Toen heeft hij het zwaard aan zijn heup en in zijn handen gehad. Welk een zwaard. Met het zwaard van het woord heeft hij zich door ondoordringbare muren heen gevochten. En hij heeft voor geen ene satanische verzoeking gebogen. Hij heeft te midden van het wild gedierte dat niets in het woed ontziet. Toen hem hongerde en dorste, ja toen hem de hele wereld aangeboden werd, heeft hij gezegd, er staat geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Weet gij dan dat wij verzoekers van de Heere bevonden worden? We kunnen verzoekers zijn in het aangaan aan zijn tafel. Gelijk de apostel zegt, gij kunt niet de tafel des Heeren en de tafel der duivelen tegelijk eten. Maar gelooft gij ook dat gij hem verzoekt op uw plaats waar gij zit? Dat gij als te ware een levende aanklacht zijt tegen uzelf. Dat gij alsnog te braaf, dat gij alsnog te goed, dat gij alsnog te veel pretenties hebt, dat gij alsnog te goed bekeerd zijt met uzelf en bij uzelf, dat gij alsnog bezig zijt in het graven in uw eigen hart, in uw eigen ziel om iets te kunnen vinden waarom gij zou kunnen aangaan aan Gods tafel. maar voor Gods waard als een reuke des doods ten dode ons treft. Hoor dan toch eerst nog hoe hij in de dagen zijns vleeses het zwaard gedragen heeft van het allerheiligst geloof, van het woord, van gerechtigheid, van zachtmoedigheid, van trouw en van ontferming. Want toen de discipelen hem twee zwaarden brachten en ze hem toonden, toen zei hij, het is genoeg, weg daarmee. Het zwaard ontwaakte tegen de man die Gods metgezel was. En hoe heeft hij het gedaan? Zeg eens eerlijk. Daar heeft hij alle vijanden verdelgd. Daar heeft hij de duivel op het zwaard laten bijten. En hij moest grommend afgewend worden. Heeft hij gedaan. Dag en nacht was hij op zijn hoede. Hij die wachter die niet sliep of sluimerde. Hij stond met het zwaard op wacht in de hof. Ja, maar zijn zwaard waren bloeddroppelen, angsten en benauwdheden, met daartegenover het allerheiligst geloof, de allerheiligste liefde, de vurige hoop in de ziel, waar God zal verandering geven. Ik zal hem nog loven, zelfs in de nacht, wat een zwaarte. Ja, geliefde, eer dat vuur van Gods eeuwige zwaard ons verteert, of zou verteren, wordt ons eerst verkondigd het zwaard van de middelaar, van die held die het pad gelopen heeft. Want voor degene die geloven, is het majesteit en heerlijkheid waarmee hij bekleed was. Is het zo onuitsprekelijk, alle vurige pijlen zijn op hem afgestoten, op een schild zeer groot. Ja, daarom als de Heere zegt tegen Abraham, ik ben uw loon en uw schild zeer groot, en in hem aan alle arme kinderen des Heeren, die in zichzelf niet anders zijn dan stof en as, als de Heere dat zegt. Dan zegt de Heere met eerbied precies hetzelfde als, hier is mijn Christus, hij is het schild. Ik zelf zal voor u waken, ik zelf zal op u passen, ik zal uw loon zijn zeer groot. Denk eens in. Zo gaat hij zijn weg in zijn vernedering. Zo gaat hij zijn weg als een held, niet als een martelaar. Niet als iemand waar het tenslotte mee in de dood moet uitlopen, omdat de mensen hem maar niet begrijpen. Maar hij laat zich binden. Hij laat zich bespuwen. Hij laat zich slaan in het aangezicht. Dat is toch een majesteit en heerlijkheid, zoals er onder Adams kinderen nooit gevonden werd op de aarde. Die konden wel terugslaan, die konden wel zien dat donkerheid de aarde bedekte en hun hoofd opheffen en de Heere hun God vloeken, dat konden ze wel, maar niet konden ze hem gehoorzaam zijn. Dat kon deze held alleen. Dat kon en wilde hij alleen doen. Zo gaat hij zijn weg. Wat een zwaard. Zo vocht hij er zich doorheen. Als door ondoordringbare muren. En ten laatste heeft hij de Satan de kop verpletterd. Dat heeft hij gedaan. Ja, je moet niet kijken naar de Satan zoals die nu misschien in je hart zit te roeren en te bewegen. Nee, let eens even op de koning wat hij gedaan heeft. De apostel zegt ook, wij hopen dat hij ons nog verlossen zal, dat geldt. Maar in feite heeft hij hem de kop verborzeld op Golgotha. Daar heeft hij het gedaan. Daar heeft hij met zijn groot en sterk zwaarte Leviathan, de langwemelende slang, heeft hij de dodelijke wond toegebracht. En toen de Satan dacht hem op te zullen slokken, Toen bleef hij nog oneetbaar voor die duivel. Want hij bleef hangen aan s vaders lippen. Aan des vaders hand. Door het waarachtige geloof. Ja, zo heeft hij de Satan overwonnen. Ook kunt ge dan verstaan dat die man uitroept: God uw zwaard aan de heup, o held. Want in waarheid zijn tegen uw heilig kind Jezus vergaderd bij de Herodes en Pilatus. Met de heidenen en uw volk Israël, daar ligt het alles op ene hoofd. Maar God uw zwaard aan de heup, o held. Trek uw koninklijke waardigheid aan, uw majesteit en heerlijkheid, en ga op weg. En hij is op weg gegaan, als een held, en hij is door het graf heen opgestaan. Hij is door de dood heen, hij kon van de dood niet gehouden worden. Kon, het was onmogelijk. De kracht zijn opstanding. Oh, die is zo onuitsprekelijk groot. Het was met eerlijk gesproken geen genade dat hij opgewekt werd. Maar het was een opwekking naar het rechtvaardig oordeel van God. De ziel die zulks doet, zal leven. Het is genade als wij zalig mogen worden. Maar als wij zalig worden, is het gegrond in de rechtvaardigheid Gods. Want hij is het hoofd van het zoveel beter verbond. En hij is opgestaan. Opgestaan. En hij is levend in alle eeuwigheid. En hij is de koning van Sion, door God daartoe gezalfd. Nu in de heerlijkheid en in zijn verhoging. Vanwaar hij leeft om zijn kerk te beschutten, te beschermen, te vergaderen. En om al haar vijanden te verdelgen van de eerste tot de laatste. Want de zondaar zal niet meer gevonden worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gerechtigheid alleen zal er zijn en heiligheid. O, hoe groot is het goed dat hij in zijn opstanding heeft geopenbaard. Nu heeft de Vader hem macht gegeven, hem die op hem vertrouwt. Hij heeft de uitspraak van zijn lippen niet geweigerd, nog geweerd. Alles wat hij wilde, dat wilde hij. Heidenen tot zijn erven, einde der aarde tot zijn bezitting. Wilde de Heere dat? Dat wilde de Vader, de Zoon. En de heilige geest. Dat is het deel van de middelaar als loon op zijn arbeid. Hij zou zaad zien. En dan moet je toch eens een ogenblik indenken. Wat een perspectief. Wat een uitzicht. Dat hij de koning die opgestaan is. Rechten laat gelden op wat. Ja. Wij zouden zeggen hier op aarde op een goed paleis. Op een goed huis. Op een vorstelijk inkomen, op macht, op eer, op majesteit, die heeft hij al, die kunnen wij hem niet meer toebrengen. Maar zo is het op aarde. Zij worden weldadige heren genaamd, zij heersen. Maar wat is de erfenis waartoe de Heer Jezus ingaat? Wat is zijn erfenis? Zijn erfenis, dat zijn de gegevenen des vaders. Dat zijn ze die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Maar wat zijn zij in zichzelf verworpenen? Ze zijn in zichzelf Adams kinderen. Ze zijn zwart, ze zijn verdoemelijk. Er is niemand onder hen die God zoekt. Het zijn daar benevens lammen, blinde, kreupele, zogende, barende. Onedele, verachte, onwijze. In inrichtingen, krankzinnige gestichten, waar ze ook zijn, de erfenis van de opgestane held. Ik zou zeggen, daar is de duivel nog niet blij mee, met zo'n erfenis. Dat kan ook niet. Daar is nou de koning, kun je nou begrijpen, Het is niet te begrijpen. Eeuwige liefde en ontferming. Als je zo zijn tafel mag zien. En aan zijn tafel mag aanzitten. Dat je zegt, daar zit het gespuis aan onze kant. Aan onze kant zijn we niet meer. Aan onze kant moeten we toch zeggen, nog nooit één kruimeltje op kunnen brengen wat eetbaar was voor de Heere God. Nog nooit. Nog nooit een traan gelaten die hij in zijn fles kon vergaderen. Nog nooit een zucht in waarheid kunnen doen naar de levendige God. Nooit van harte tot de dood bedroefd omdat we hem misten. En dat we hem vaarwel hebben gezegd. Nooit. Zo is het toch? Nee, je moet nou niet proberen om je eigen wat op de borst te spelden en zeggen, ja, maar ik heb toch, wij hebben niets. En als er iets gevonden wordt, dan is het alleen van de Heer Jezus Christus, die een gestalte aanneemt, die in majesteit en heerlijkheid, in zachtmoedigheid, onder onze gestalte inneemt. Maar het is niet van ons. Wij hebben niets. Je moet geen ene godsdienstige wauwelaar geloven. Moet je niet aan denken zelfs. Je moet ten ene male alle waardigheid van Adam verdoemen. Dat wil God. Dat we dat bij onszelf en bij elkander zouden doen. Omdat gij zoudt geloven, u en ik, dat de waardigheid alleen ligt in hem. Je moet ook geen andere leer geloven. Geen andere verkondiging begeren. Geen andere weg meer weten. Dat alle vlees is trouweloos afgeweken. Wij zijn gras. Wij zijn hooi. Wij hebben de adem in onze neusgaten. Eén ritseling en onze aanslagen zijn vernietigd. Dood met ons. Nou, dan is het toch waar, dan heb ik toch niet te veel gezegd. Dat is een wonder, dat dat nou de erfenis is van die dierbare zaligmaker. Dat hij daar nu alles en alles voor gegeven heeft, voor vertrappen. Die al zijn geboden, zijn rechten en inzetting aan hun laars gelapt hebben. Die een beetje gezwijmeld hebben over principes. En over je kunt toch maar niet raak doen. Maar die intussen weigerden om schaamrood te worden voor de Heer. En om te erkennen dat wij alles al verloren hebben. Het is toch verschrikkelijk. O geliefde, en als hij zo dan maakt. En zeggen, o, de koning is verheugd. Hij heeft wat gekregen van de vader. Hoe kan hij daar blij mee zijn? Hoe zou hij daar nou toch voor kunnen waken? Voor zulke slaapkoppen. Hoe zou hij daar nog voor kunnen strijden? Zulke lafaard. Hoe zou hij die nog te hulp kunnen komen? Die de toevlucht nemen tot alles behalve tot hem. Hoe zou dat toch kunnen? En toch is het zo. Dat is nou het eeuwig onbegrijpelijke wonder van het welbehagen God dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Dat is ook alleen maar het wonder. Er is geen groter wonder hierin te denken eigenlijk. Dat een steen zou gaan praten, dan zou je zeggen, dat kan nog. Dat een ezel zijn mond en een haan zijn bek opengebroken wordt, dat kan nog. Maar dat zo'n verstokte ellendeling, zo'n Adamskind, tot zijn kudde zou gaan behoren, dat gaat het begrip te boven. En dat zoals die is, zondaren, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dan moet je toch vermetele zondaar zijn om daar tegen bestand te blijven. Dan moet je toch wel een hard hart hebben om door te gaan tot het bittere einde toe. Weet u trouwens wat het bittere einde is? Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Gort uw zwaard aan uw hoofd, o hel. Maar goed, afgezien daarvan. De opstanding en het leven. De erfenis is verdiend. Daar ligt ze op zijn handen. Daar zit ze in de wereld. Overal heen, in Hilversum, in Utrecht, in Rotterdam, in Amsterdam, overal vele gehuchten zijn er, waar Gods woord niet meer wordt gehoord, waar het licht van de kandelaar is weggenomen, maar je zou nog verbaasd staan dat de Heer er nog zoveel heeft. De
De duivel heeft niet alles, hoor. Denk toch nooit. De duivel heeft maar een gedeelte. De Heer die heeft alles. Zelfs de duivel kan nog niets doen buiten de Heer. Maar goed, moet je luisteren, moet je indenken, daar zijn ze dan. Daar zitten ze. De een zit tot over zijn hoofd in zijn godsdienst verstrikt en verzonken. De andere leeft in een plechtstatige sfeer van ja, maar het lijkt heel wat. De vierde zijn hele levensadem bestaat eigenlijk uit vormendienst. Vormendienst. In alles. Je krijgt een rilling, je durft geen stap te verzetten in huis van zulk ene. Uit angst dat er een kopje sneuvelt of dat er een vinger op het kastje komt. Ja, ik bedoel het geestelijk hoor. Ik bedoel het geestelijk. Uitwendig dat is niet zo erg. Zo gaat dat maar. Overheen zitten ze. Er zijn erbij die helemaal nergens van weten. Die nog midden, zou je zeggen, buiten het woord van God wandelen. Er zijn erbij die er nog nooit van gehoord hebben. En de dichter heeft liefde in het hart. En wat brengt die liefde mee? In de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Wat brengt de liefde mee? Om met elkaar te zingen. Met elkaar te profiteren. Om met elkander te mogen toeroepen. Och, dat aller mensen, tongen, aller engelen, stemmen, heren. Samen stemde, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Trek ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieven, loven. Maar we kunnen het niet verwezenlijken. We kunnen het niet waarmaken. Het is de dagelijkse ontdekking. Soms van je eigen. Je hebt nooit geen lust om een woord tegen je naaste te zeggen. Of iets anders. Als anders is, zou ik toch zeggen, onderzoek of dat u niet in de war bent met de lievigheid en het meelij van Adam. Grijp je? Want ik geloof dat er mensen genoeg bezig zijn in allerlei takken van arbeid. En dat het nog de vraag is. Of dat het nou om de koning gaat, of om ons, of om de mens. Begrijp je? Dat zijn van die zeurders. Die zeggen, je moet meelij hebben met een onbekeerd mens. Je moet dit, je moet dat. Ik zou zeggen, schiet op met die kletspraatjes, wat heb je daaraan? Of dat ik meelij met je heb. Of dat u met mij meelij hebt, wat koop je daarvoor? Je wil zeker graag nog een aai over je hoofd hebben ook en horen dat je ook nog wel eens bekeerd kan worden. Maar er is geen doen aan onze kant. Het is scherp het woord God. Als het zwaard van zijn majesteit en heerlijkheid ons ontdekken, dan gaan we zien dat als wij met ons uitgestreken gezicht zeggen de liefde van Christus dringt ons, dat we dan eigenlijk bedoelen de liefde tot mijn eigen dringt me. Dat is van ons. Allemaal van ons. Nee. Als we op onze plaats zijn en gebracht worden, dan gaan we daarin onze machteloosheid leren. Onze krachteloosheid. Ja, zelfs onze willoosheid. Dan gaan we daarin zien, o Heere. Mezelf heb ik buiten de deur gezet. En mijn kinderen. En alles. Ik kan mijn eigen niet meer binnen de deur krijgen en mijn naaste ook. Dat wordt dan de ervaring. Ja, zeg je, maar mag je dan niets meer doen? Je hoeft niets meer te doen. Maar je mag voor de Heere een boodschap doen als hij het wil. Dat mag. Dat mag wel. Maar dan is die boodschap geboren als het ware. Die boodschap is gehoord met onze oren. Die hebben wij vernomen als wij zuiver zagen. O God, vergeef. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gezwoeg, geslaagd. Zo u geen huis bouwt. Er is niet anders dan puin.
Niet anders dan ellende, gruwelen, goddeloosheid. Daarom roept hier de dichter de koning zelf toe. Hij bidde hem toe. Hij begeert dat hij voorspoedig in zijn heerlijkheid mag rijden. Ja, hier wordt het beeld genomen van een wagen. Een oude koningswagen. In het Hooglied vind je ook zo'n koningswagen beschreven. Voor allerlei kostbaarheden samengesteld. Wij zouden denken in onze tijd, hoewel het ook in onbruik raakt misschien een beetje, maar de gouden koets, waar eenmaalsjaars de koningin en haar gezin in rijdt. Ja. Nou, dat beeld wordt even gebruikt, hè. O, nu roept de dichter toe, hem toe, en hij bidt van hem, omdat hij zelf geen paard heeft om op te springen. Omdat hij zelf geen geweer heeft in deze strijd. Omdat hij zijn broeder of zijn zuster of zijn kind, zijn zoon of dochter, zijn naaste, nimmer meer kan verlossen. De verlossing der ziel is te kostelijk. De duivel en de zonde is veel te sterk. De afkeer tegen hem is veel te groot. We bereiken niets. Soms denken we iets. Maar het houdt geen stand. Geliefde, houd geen stand. Daarom geldt het ook voor alle arbeid. Wij weten van niets dan van Jezus Christus en die gekruisigd, maar die ook opgestaan is van de doden, die in zijn heerlijkheid gezeten is. En rijdt voorspoedig in uw wagen, heren, in uw zegenwagen. Rijd voorspoedig met uw woord op de wagen van het evangelie, als degene die uitgaat overwinnende en om te overwinnen. Ja, want dat kunnen alle Hagereden, alle die in Sinaï geboren zijn, niet uit het hart van de zondaar wegbranden, dat ze gunnen de koning de buit. Hij alleen is waardig. Alle eer en lof. Hij is waardige menigte van onderdanen. Hij leest in zo'n boekje als die mensen, die judaïsten, kwaad van de koning zaten te praten, dat klein geloof zo af en toe een traan van de ogen wegpinkte. Zijn hart werd verdrietig als ze zo slecht, zo klein, zo onwaardig over de koning spreken. Moet je altijd onthouden. Dat is geen best teken. Nee, rijd voorspoedig in uw heerlijkheid. Dat gebrul en geschreeuw van de mens als er is eentje. Als je zoveel kinderen hebt, als er is eentje gevonden zou worden, zou een eeuwig wonder, dat is het ook. Het is ook een eeuwig wonder dat alle 10 mogen bekeerd worden, of alle 5, of 6, hoeveel je er hebt. Kijk, dat betekent dat je nog niet werkelijk radicaal afgesneden bent in die zin dat je gelooft dat je als drek op ene hoop ligt met alle andere ellendelingen, ook met je kinderen. Geloof je nog niet? Ergens neem je nog een beetje een uitzonderingspositie in. Ergens heb je nog condities, plichten, waardigheden. Daarom praat je zo. Maar als de Heere de akker van ons hart komt omploegen, dan zegt die Heere allemaal, allemaal, niet alleen Jantje en Pietje, maar ook Keesje. En ook die en die Heere, hij noemt ze op voor de Heere, die ook Heere. Die dwarsen, hè, waar ik die duivelseerschappij zo in voel. Het kan ons nog maar heel klein zijn. Heere, u hebt de macht. Heere, wil u in uw wagen gezeten? Wilt u rijden op het woord, of Calvijn vertaald op het zwaard der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid? Want dat is de koning's heerlijkheid, de onderdaan. Dat is zijn heerlijkheid,
Zijn eer die hem toekomt, die hij gekregen heeft van de Vader om de eerstgeborene te zijn onder vele broeders. Dat is zijn eer. Daarom, gort uw zwaard aan de heup, rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. Of het zwaard der waarheid, het woord is ook een zwaard, het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Komt er in ieder geval op hetzelfde neer. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Om even iets te vertellen op de contactavond, daar zijn we al aangenaam bij elkaar wel eens. Maar daar ging het ook ten komende van die belangwekkende vraag over de doop en over het heilig avondmaal. Vragen waar u misschien ook wel eens mee hebt zitten tobben. Je zegt, ja, hoe is dat dan? Als een mens nou een kind laat dopen, kan die dat dan wel doen? En kan die dan met hetzelfde recht het avondmaal negeren? Is dat niet even erg als die daar gaat beleiden voor de Heer een nieuw en godzalig leven te leiden? Hoe kan die dat nou doen? Dat zijn belangrijke vragen. En er kan een tijd in je leven zijn dat je ook die dingen zit te denken om er een oplossing te vinden. Maar ik heb ook tegen de vrienden gezegd en de vriendinnen, ik heb gezegd, moet je goed luisteren jongens, elke oplossing, of dat die van Kuiper of van Kersten of van Calvijn of Gravenmeijer of Luther of Kolderen komt, daar heb je niets aan. Daar heb je niets aan. Nee. Als je nog een keer wat dat betreft moet roepen, nou ben ik eruit, nou heb ik het gevonden, dan heb ik het niet gevonden. Waarom niet? Dat is een verstandelijke benadering. Dat is het zoeken naar een leerstellig dogmatische oplossing. Vandaar al die dikke pillen, met alle eerbied hoor, met alle eerbied erover gesproken. Want de dogmatiek en de leer die hoort te bloeien op het woord en gevormd te worden door het woord. Maar laat ik dan zeggen, vandaar die eindeloze twistgesprekken. Hoe moet je daar nou uit? Begrijp je? Kijk, en het bouwjaan die zegt dit, nee, dat kan niet, is voor gelovige ouders. En de ander zegt weer, wat moet je dan doen? Dan doe je maar belijdenis van de waarheid. Begrijp je, dat er in de Bijbel staat dat het waar is. Ik heb er nog nooit van gehoord in de Bijbel van zo'n soort waarheid. Nog nooit. Dat is een achterdeurtje maken voor Adam. Dan kun je je kind laten dopen en dan moet je je kind laten dopen. En dan zegt de dominee, als avondmaal is, kijk uit. Wat een schellende spreken. Dat moet je ook eens zeggen bij de doop, als je belijdenis doet. Voel je dat er ergens die wrong in onze godsdienst zit? Men kan het niet oplossen. Kuiken niet en Kersten niet. En niemand niet. Want hoe je het ook leest, wat je ook leest, je kunt er dagen en nachten in zoeken. Maar je komt er niet uit. Je komt er niet uit. Ik heb er gelukkig, door genade zeg ik erbij hoor, iets van mogen loslaten. Van die broeders. Wat voor broeders het ook zijn. Al waren ze uitnemend veel wijzer en geleerder. Wat een voorrecht als je daar niet meer in hoeft te zoeken in die zin. Want de Heer heeft niet veel anders laten zien. Dit rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En dat is een weg die kun je elkaar niet leren. Dat kan God alleen maar leren. Maar ik zou er u toch in dit verband ook iets van zeggen. Begrijp je? Want al die vragen, zelfs de beste vragen van ons, die staan toch op een niveau dat je zegt, ja, wat heb je daaraan? Wees nou zeer. Als ik nou zou zeggen, als je je kind laat dopen, dan heb je vanmorgen, als ik dat durf te doen, had je vanmorgen hier ook moeten zitten. Dat is waar. Dat is één deel waar. Ik kan ook zeggen, kijk eens mensen. Dat je in de kerk durft te zitten zoveel jaren lang. En dat je gewoon op je plaats blijft zitten als de koning zegt, alle dingen zijn gereed. Hoe moet je dat verantwoorden? Ga liever vissen zondag. Dat doe je lang zoveel kwaad niet mee. Je kunt wel zeggen, ja het is een zegen. Ik weet het niet. Ik weet het niet of het zo'n zegen is dat je eigenlijk een oordeel zit te luisteren en te kijken. Op een afstandje. Maar dan kan ik nou allemaal naar voren brengen, dat er zitten allemaal kernen van waarheid in. Maar wat heb je daar nou aan? Wat heb je daar nou aan? Nou zeg, weet je hoe het nou eigenlijk is? Of eigenlijk is zo ligt het voor mij hoor. Een ander heeft er weer een ander gezichtspunt in. En die zal ijverig zijn best doen om de zaak misschien sluitend te kunnen maken ergens. Ik heb de moed een beetje opgegeven om het sluitend te maken. Ik weet dat ik op de meeste vragen toch geen antwoord kan geven. Maar goed, rijd voorspoedig op het woord der waarheid. Het is Gods waarheid, Gods getuigenis. Dan moet je daar eens even aan denken. Als je nou geloven mag. Dat de Heere zegt, ik zal het doen om mijnentwil, om mijn naamswil. Mijn woord zal voorspoedig zijn waartoe ik het zenden zal. Wat dan? Dan hoef je geen vragen op te lossen. Dan word je op de akker gezet. En dan komt Gods dierbare woord en getuigenis in een voor ons onbegrijpelijke wijze, want ik heb dat niet. Ik heb het woord niet. Het woord heeft God in zijn heilige handen. Maar hij blaast door zulke wrakke vensters heen als ik en als u misschien. En zoveel die hij uitzendt om zijn woord te bedienen voor kortere of langere tijd. Maar het gaat om het woord, niet om het venster. Niet om die trompet van ons die wij zijn, nee. Het gaat om het woord. Wat gebeurt er nou? Hoe werkt God nu? Werkt God aan een oplossing van onze problemen? Helemaal niet. De Heere God openbaart ons in zijn woord dat hij ons grondprobleem wel kent. En wat is dat? Dat we doder zijn dan de doodste mens die er ooit geleefd heeft op de aarde. Doder dan het kerkhof. Geen mensenverstand hebben we. We hebben niets. Met alles tegen. We hebben een wil tegen Gods wil. Een hart dat tegen hem klopt. Een verstand dat tegen hem denkt. Ogen die hem afzien. Die niet naar hem zien. Oren die we dicht stoppen voor hem. Dat hebben wij. En als dat nu de hoop niet was van Gods kerk. Niet op een oplossing. Niet op een theologisch kloppend systeem. Niet op een punt van, nou begrijp je toch wel, je hoort hier ook te zitten. Nee. Maar het woord van God, omdat het in betoning des geestes is. Hij heeft het toegezegd en beloofd. Dat zijn woord is een scherp zwaard dat doorgaat tot in de binnenste verdelingen van de mens. En nu is dat woord dat gaat uit. En vandaag, Jan en morgen, Piet, wordt opeens geconfronteerd met de vraag, wat nu? Wat nu? Opeens. Kun je niks aan doen? Kun je ook niets tegen doen? Kun je ook niet ontlopen? Misschien vandaag, misschien gisteren, misschien ook volgende week. Dat we opeens geconfronteerd worden met het woord. Want het woord komt, het woord der waarheid. Want hij is de waarheid. In hem is geen bedrog, geen leugen. Zijn beloftenissen zijn eeuwig in Christus Jezus. Ja en amen, honden tot heerlijkheid door ons. Dan komt het woord. Oh, en dan opeens is het werkelijkheid. Wie weet hoe de Heere mensen bearbeidt. In de kerk, dan moet je luisteren. Dan moet je niet overal heen gaan en te zeggen, vertel eens, hoe ben jij, daar schiet je niks meer op. Hoef je geen boekjes te kopen met bekeringsgeschiedenissen, daar heb je ook niks aan. Want als je die boekjes leest, dan zul je toch onder alles bemerken dat het bij u zo niet is. En de geur van de heiligheid die er meestal afkomt, die benauwt en benakt je arme hart, dat je zegt, oh ja, zo ben ik nog niet. Hoe komt dat toch? Nee, daar kom je er niet in achter. In de kerk kom je erachter door het woord van God. Dat woord, daar worden we als het tenminste gepredikt mag worden naar de mening van zijn geest. Daar worden wij mee geconfronteerd. Dat is niet een dood iets. Dat is niet papier en inkt. Maar het koninkrijk is in woorden en in kracht. En dat heb ik wel eens geloofd in mijn leven. En ik geloof het nog. Dat als de Heere dat geeft. Dan hoeven wij niets te doen. Dan hoef je elkaar geen oplossingen te geven. Dan hoef je alleen maar te zeggen, dit
is het woord God. En dan ga je eraan. Het zij ten doden of ten leven, maar we gaan eraan. We zullen het niet uithouden. De dichter bidt erom. O God, zalig maken, rijk voor, spoedig op het woord, uw waarheid, het gelukken u wat u doet. Rijd daarop, Heer. Laat dat uw instrument zijn. Laat dat uw zwaard zijn. Laat dat uw pijlen zijn die treffen in het hart van uw onderdanen. Wat zeg ik van uw vijanden? Laat dat uw zwaard zijn. Uw boog, uw schild, uw alles. Dat woord. Want we kunnen lang onder Gods woord verkeren. We kunnen lang misschien in een leer ook verkeerd hebben dat we het iedere zondag horen. Heb je eigen nu nog niet bekeerd? Heb je hem nog niet aangenomen? Maar als je dan uiteindelijk de balans op moet maken, dan is het allemaal ijdelheid. Maar waar het woord van de levende God komt, daar breekt er een ogenblik aan dat het van tweeën één is. Of voor, of tegen, of vergaderd, of verstrooid, of als verdoemelijke zondaren samen worden om Christus wil. Of met een handjevol godsdienst onze weg voortzetten. Zo trots als een pauw. Een andere weg is er niet. Dan worden we mee geconfronteerd. Dat is de noorden en de zuiden wind die door de hof heen waait. Dat is het woord der waarheid. Dat woord dat hakt en houdt alles omver van Adams kinderen. En zegt, uw waarheid is leugen. Al is die nog zo rechtzinnig. Al is die nog zo aardig, als gij er tranen met tuiten bij. Uw waarheid is leugen, daar is de waarheid. Jezus, ik ben de waarheid, dat is waar. Dat is een vijand. De bitterste vijand, of de meest dode vijand, die de dood is om vijandig te wezen, die wordt daardoor wakker. Het raakt hem in zijn ingewanden. Het komt wroeten in zijn leven. Geeft hem geen rust meer. Het gaat niet goed met hem. Als hij blijft zitten is hij verdoemd. Als hij aangaat is hij ook verloren. Het is aan alle kanten verloren. Hij zal verstaan en leren. In mij is uw heil. Zo werkt de Heer. De Heer geeft geen antwoord op onze vraagjes. Maar de Heer heeft zijn dierbaar woord en getuigenis. En dat is toch zo troostrijk. Dat is toch zo groot, want tegen een heel leger van werkers mag de zondaar zeggen, ik hoef niks meer te doen. Geen ene steen meer aan te brengen en toe te voegen en in te metselen. Ja, maar je hebt toch ook wel een uurtje, helemaal niet. Je hebt toch wel een vertrekje, ook al niet. Wat heb je dan? We hebben helemaal niets. Maar wij bidden tot de koning, rijk voor spoedig in uw heerlijkheid. Op het woord van uw waarheid. Want dat alleen leeft. En is leven. En de rest is dood. De rest is dood. Morsdood. Dubbeldood. Daar is niets aan te doen. Maar de koning roept de dood de leven. Nou dat is een eeuwig wonder. Dat u en ik elkaar hier op deze grote aarde. Naar onze bevatting nog een keertje. Onder het woord hebben mogen ontmoeten. En de dood des Heren mochten verkondigen. Niet dat wij elkaar ontmoeten, maar dat we elkaar onder het woord van God mogen ontmoeten. En ik denk wel eens, als dat niet alleen de hoop en de verwachting des zondaars was, dan bleef hij thuis. Eerlijk hoor, bleef hij thuis. Dan zou hij zeggen, laat iedereen maar razen. Met de heilsoldaten, die blazen de wereld op en neer. Maar er valt met al dat razen geen kippenhok omver, want het haalt niks uit. Maar nu, het woord van onze God, het woord is vlees geworden. Zie uw koning, hij komt rechtvaardig, zachtmoedig, rijdend op het veulen van een ezelin. Dat is die koning, oh die koning als die op zijn woord rijdt, als hij dat zwaard hanteert, dan worden we getroffen. Ja, nou een beklemmende vraag. Je hoeft me niet van te schrikken. En degenen die nog niet tot hun verstand gekomen zijn,
Die laat ik even buiten beschouwing. Dat kan. Kindertjes die hebben nog een poosje in het leven dat ze alles nog niet horen. En dat het niet meevalt om een poos in de kerk stil te zitten. Maar we worden wat groter. Een vraag. Zou je durven zeggen, voor God en zijn gemeente, dat je het niet weet? Dat je het niet gehoord hebt, dat hij alleen de waarheid is? Ja, wij praten wel eens aardig van, oh, mocht je nou eens. Maar houd er rekening mee, een zondaar die Gods woord gelooft, die betrouwen krijgt, niet op zichzelf, maar op God die de doden levend roept, die geeft het niet zo gauw gewonnen hoor. Denk erom dat je niet zo makkelijk rampzalig verloren zult zijn, eeuwig. Niet zo makkelijk. U zegt misschien, ja, we zijn het al. Dat is zeker waar. We zijn het al. Maar je zult weten dat je het woord Gods gehoord hebt. En dat het woord aan je verkondigd is. Je zult het weten. Was het beter nooit geboren te zijn geweest. Nooit gehoord te hebben. Dan onder dat woord te verzinken. Hoe lang houdt gij de strijd nog vol? Hoe lang nog dat gij uw ellendig zwaard aan de kant legt? Hoe vriendelijk en uw lief, hoe gemeend, hoe oprecht het ook voorkomen. Hoe God goed bedoelend ook. Hoe lang nog? Hoe lang zult gij de verzenen verheffen tegen hem die gezegd heeft, het is uw hart de verzenen tegen de prikkelen te slaan? Ja, want er komt een ogenblik in het leven, dan is het allemaal voorbij, hoor. Want het woord overwint, triomfeert, maar kan ook ten dode zijn. Kan ook een reuke des doods ten dode zijn. Dan is het ook verschrikkelijk, ook. Want dan hebben we niet een woordje van ons aannemen en een woordje van onze aanrading en een woordje van ons meelij verworpen. Maar dan zul je toch ook nog een keer tot erkentenis moeten komen. Al zou het in de eeuwige rampzaligheid zijn bij het woord van eenzijdige, vrije genade Gods verworven hebt. Dat je dat verbond vertrapt hebt waarin God zich verplichtte tot alles en de zondaar tot niets. Dat is ontzettend. Maar wij verzekeren ons en gaan nu betere dingen met de zaligheid gewend. En het woord der waarheid en de rechtvaardige zachtmoedigheid. Rechtvaardige zachtmoedigheid. Ja. Ja, het is even zomaar een sterk persoonlijke verklaring die ik even geef. Maar we moeten ook naar huis, dat moet je me niet kwalijk nemen. De Heer is goed en recht. De Heer is rechtvaardig en zachtmoedig. En de Heer is in zijn zachtmoedigheid, is hij rechtvaardig ook. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, Heere, u hebt gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. U waart zachtmoedig. Gij waart hun lof, hun vergeven God, schoon van hun zonde straffen ondervonden. Rechtvaardige zachtmoedigheid. Wat een rechtvaardigheid is er in zijn zachtmoedigheid. Hij pleit toch niet ten onrechte. Zijn zachtmoedigheid is gegrond. Ze is rechtvaardig. Hij heeft het zelf betaald. Zelf verdiend. Toen alle zachtmoedigheid en rechtvaardigheid voor hem ophield te bestaan. Toen men hem met vuist sloeg in het aangezicht. Toen zei hij, indien ik kwalijk gesproken heb, maar zo niet, waarom slaat gij mij? O, toen heeft hij de rechtvaardige zachtmoedigheid verdiend. O, als de Heere zachtmoedig is tegen u, als hij gade vergevend, barmhartig en vertroostend, is dat ook rechtvaardig? Het is genadig, maar ook rechtvaardig. Want hij heeft de uitgang door zijn bloed en wonden van die zachtmoedigheid eerlijk verdiend. eerlijk verdient. Het stroomt uit zijn bloed en uit zijn wonden. Rechtvaardige zachtmoedigheid. Een voorbeeld. Die gij nu hebt, gij hebt recht gesproken. Die gij nu hebt, is uw man niet. Hoe recht heeft de Heere gesproken. Die gij nu hebt, is uw man niet. We hebben gehoord dat de Messias komt. Die zal ons alle dingen. Oh, ze probeert te praten. De Heere vangt ze. De Heere vangt ze. Ik ben het. En ze ging heen van de zachtmoedigheid. De Heere wees het aan. De Heere wees het aan. Dat verloren en verspeelde leven van ons. Maar wat een zachtmoedigheid. Rechtvaardige zachtmoedigheid. En rechtvaardigheid en zachtmoedigheid. Hij schopte niet weg. Hij zei, ik ben. En tegen een ander zei hij, zo veroordeel ik u ook niet, vrouw. Ga heen, zonder niet meer. En tegen een ander zei, mijn zoon, wees wel genoeg. Uw zonden zijn u vergeven. En tegen een ander zei hij, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heere, dat ik ziende mag worden, word ziende. Tegen een ander, ik wil, word gereinigd. Een ander zuchtte hij zwaarlijk en zijn oog opslaande zeide hij, en hij maakte gelijk. O, wat een wondertekenen. Een rechtvaardige zachtmoedigheid. Rechtvaardig en een heiland is hij, rijdend op zijn wolf. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Dat laten we maar eens, nog maar eens rusten. Die vreselijke dingen. Want alle vijanden van de koning zullen vergaan. Het is een dierbare psalm, psalm 21. Maar die psalm zegt ook, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Ja, en nog meer. Dan doet uw toornig aangezicht hen als een overroken door het felste vuur ontstoken. Dan wordt in het Heere strafgericht de gloed die hem verteert met vlam op vlam vermeerd. Dat is ook niet in te denken. Door het felste vuur ontstoken. Het toornvuur van hem, ach geliefde. Mocht en moogt gij kennis maken met zijn pijlen die scherp zijn. Want alle zullen zien in welke zij gestoken hebben en rouw dragen, al. Maar zalig is hij die hier in de tijd, als een vijand des Heren geraakt wordt door een pijl van zijn woord. Ja, zegt hij, hij heeft een groot gezicht erop, volken zullen vallen, hart van des konings vijanden wordt getroffen. Ten leven en ten dode. Ten leven voor alle, voor wie hij is, een val en een opstanding. Ten dode voor wie hij alleen is, een val, een steenrots onder welke men verpletterd wordt. Zalig die in hem geloven. Wij gaan weer verder. Zoals we uzelf waarnemen en mezelf en uw waarnemen. Verwacht maar niets. Denk niet dat ge morgen in de hemel zijt. Denk niet dat ge volgende week, nee. Nee, het blijft hier een knekelhuis. Het blijft hier bij de voordeur. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het blijft hier wereld, duivel, zonde, eigen boze hart. Vergis u niet, het wordt niet beter. Maar het wordt wel in de waarneming des harten minder. Maar het wordt toch beter. Want de koning maakt eenmaal alles goed. Als hij des konings dochter verheerlijkt inwendig, versiert met zijn sieraad in zijn paleis in mij. Met alle blijdschap en verheuging, komt toch goed. Al gaat dan uw weg door de zee, al is dan duisternis en donkerheid uw deel, nochtans zijn deel zijt gij, want Jacob is zijn erve en het snoer zijner erfenis. Gij zijt dan met al wat u deelt in zijn handen. Gij hebt een koning die u hier niet van honger zal laten omkomen, die wel uw wonden opent, die u wel ontdekt, ontgrond, ontbloot, tot het fundament toe. Maar die zulks doet, opdat ge alleen zoudt zinken op die dierbare koning, die held, die hij gegeven heeft. Wij hebben zijn woord en sacrament mogen horen en zien. Maar eenmaal is dit alles voorbij. Dan is er alleen nog de beker der overwinning in des konings paleis, eeuwig en altoos. Zalig dan die in hem gelooft. O bestraal ons hart van boven, geest der kennis, geest van God. Dit is het deel dat ik verkieze, dat mijn zielen zich verliezen in zijn liefde zonder pijn. Amen.